Tech 45 wordt mee mogelijk gemaakt door SII Belgium. Het is maandag 20 mei 2024. Ons Tech 45 panel bestaat deze week uit Toon van de Putten, lasersnijer en websitebreier en Debbie van de Vijver, weetjesverzamelaar en gadgetliefhebber. Ik ben Maarten Hendricks. Dit is aflevering 658.
A bunch of goddamn nerds.
Ik heb de slogan gepikt van A Bunch of Goddamn Nerds. We gaan binnenkort met werk moeten wij zo deelnemen aan een teambuilding event. En we moesten zo'n foto binnensturen van uw team. Maar ja, wij zijn eigenlijk gewoon een hele hoop nerds die gaan statistiek doen. Dus ik heb zo'n foto bewerkt waar we zo met z'n allen op staan en ons beige Bermuda's gegeven en zo'n zakje met stilo's aan de zijkant en daarboven geschreven A bunch of goddamn nerds.
TM, zetten we daarbij dan. Dan, follow-up. Siete via e-mail aan reactie@tech45.eu over de aflevering van vorige week. Hij schrijft follow-up voor het leren programmeren in Python, hedi.org. Speciaal voor kinderen die willen overstappen van Scratch en natuurlijk ook voor volwassenen die het willen leren. En Toon heeft dat blijkbaar een hele tijd geleden getipt.
Ja, die bedenker daarvan, dat is een prof informatica, denk ik, ergens in Nederland. Die heeft er eens een keynote over gegeven in Utrecht op een of ander congres.
Maar het is niet zo dat het in Python geschreven is, hè?
Dat weet ik niet.
Het lijkt misschien op Python.
Ja, Python kan ook een hele eenvoudige Python toch een hele intuïtieve syntax hebben. Dus op dat vlak lijkt het daar wel op, natuurlijk.
Is dat niet genoemd naar Hedy Lamarr?
Ja, dat zou kunnen.
Ik denk wie is het Hedy Lamarr?
Hedy Lamarr is een...
eigenlijk. Die dat tijdens Wereld, die ging zo zingen voor de soldaten. Die wou eigenlijk dat haar stem iedereen kon bereiken. En die is daarmee een stuk grond. Daar begingen mee experimenteren met technieken om haar stem verder te laten dupliceren of zo, zoals dat zeggen. En daardoor heeft die eigenlijk de grondlegger van Bluetooth technology.
Ja, die heeft onderzoek gedaan naar radio, Bluetooth, wifi. Er zijn een aantal.
Hedy Lamarr, we leren bij. Dan, onze Tim Sevenans laat ook via Slack weten, Home Assistant is van origine een Python-scriptje om de Philips Hue-lampen te bedienen. Dat wist ik ook niet. En dan nog in onze Slack, Juri van Hoof laat weten dat je ook wachtwoorden kan genereren vanaf de command line zonder bijvoorbeeld een Python-script. Ik heb mezelf deze week, ik heb dit niet gebruikt, maar ik heb me laten helpen door ChatGPT bij het genereren van een Python-script. En die deed dat eigenlijk verbazingwekkend goed. Ik heb nu een scriptje dat een wachtwoord genereert bestaande uit 4 woorden, die weer uit een lijst van ik denk dat het ondertussen 500 korte Nederlandse woorden zijn. En dan krijg je paswoorden zoals uur, mes, minuut, plark. Ik heb ook nonsenswoorden laten tussen zitten.
Ah, oké. Om de entropy nog te verhogen, eigenlijk.
Maar ik weet niet of het echt veel verschil maakt. Ik denk dat het voornamelijk voor mij het gevoel geeft dat het sterker is, maar ik moet het eigenlijk eens testen. Ik heb ze te testen met passwordmonster.com en dan kreeg ik voor het paswoord hond, blork, gloren, bord dat het 61 miljoen triljoen jaren duurde om dat te kraken. Zou duren om dat te kraken.
En met je echte woorden.
En waarom zouden dat gebruiken eigenlijk, als je gewoon password of zo hebt?
Omdat als je het gebruikt met woorden die wel herkenbaar zijn, blork, gloren, bord is nu niet zo heel gemakkelijk om te onthouden.
Nee, maar bord, mes, vork, lepel
bijvoorbeeld. Ja. Dan weet ik niet hoe lang het duurt. Geef het eens in passwordmonster.com.
Ja, ik denk dat het voordeel daarbij is dat Nederlandse woorden zijn.
Ook, ja. Engelse woorden zijn volgens mij...
Is een probleem, ja, denk ik wel.
Dus we dan opnieuw van, waarom, als je dan een password hebt, dan genereert je toch per definitie gewoon paswoorden voor
je? Dat is waar. En OnePassword geeft ook de optie om te kiezen tussen dit soort paswoorden en paswoorden die bestaan uit gewoon traditionele paswoorden.
Ja, je hebt zo voorleesbare wachtwoorden of zo random strings, basically. Ja,
nu, het is wel zo dat dit soort wachtwoorden veel moeilijker te kraken zijn.
Dan van die random, dat hangt er vanaf, hè.
Dan moet je al langer gaan dan bijvoorbeeld 10, 12 karakters. Nu heb je automatisch heel veel karakters, hè. met dit soort
passwords. Ja, maar in one password genereer ik standaard wel, alleen niet.
Ik ook
niet
20
16 karakters. Ja, voilà, dan is het ook geen
standaard problemen. Is 16, denk ik, maar...
Dus ChatGPT om Python-scriptjes te genereren is heel gemakkelijk. En dan probeer ik mijzelf de zelfdiscipline op te leggen om die scriptjes ook te begrijpen. Anders leren we niks bij, natuurlijk. Dan Thomas Manders over aflevering 655. We gaan een beetje terug in de tijd. Ik wilde even reageren op het onderwerp over Mobile Vikings 5 gigabit per seconde. 2,5 gigabit per seconde is leuk en betaalbaar. De stap naar 10 maakt het leven wel een stuk ingewikkelder en een stuk duurder. Die 5 van Mobile Vikings zit er tussenin en valt wat mij betreft een beetje tussen wal en schip. Dan heeft hij wat research gedaan. Veel moederborden hebben inmiddels 2,5 gig aan boord. 10 is veel zeldzamer. Een snelle blik in de Tweakers Price Watch geeft mij 467 moederborden met 2,5 gigabit vanaf €60 en 72 met 10 vanaf €400. Detail, hij heeft dan moederborden met 1 gig aan boord, 470. 2,5 werkt over afstanden tot 100 meter met Cat5e, dus zelfs met oudere bekabeling kun je een heel eind komen. 10 heeft inderdaad betere bekabeling nodig, maar tot een meter of 50 kom je met Cat6 weg. Switches die 2,5 ondersteunen zijn ook al redelijk te koop vanaf €65 tot €70. 10 gig switches zijn inderdaad nog een stuk duurder en schaarser vanaf €120 tot €130. Laptops met 2,5 zijn schaars. 143 laptops in de Pricewatch ten opzichte van meer dan 2000 met 1 gigabit per seconde. Overigens werk ik zelf met een USB-C naar RJ45 2,5 gigabit adapter voor mijn laptop. Die adapters beginnen al vanaf €20 tot €25. 10 gigabit per seconde adapters heb ik nog niet in USB-vorm gezien. Wel als PCI-adapter, die vanaf prijzen liggen met €60 tot €70 wel een stuk hoger. En tot slot schrijft hij, tegenwoordig kan ik op 2 gigabit per seconde met mijn NAS babbelen via meerdere 1 gigabit poorten via SMB multichannel. Zeker bij grotere videobestanden scheelt het toch een factor 2 bij het kopiëren naar de NAS. Lang verhaal kort, het gaat u wat meer geld kosten als je die hogere snelheid wilt halen.
Ja, en ook hoe moet u bekabeling in de gaten houden, hè? Allee, ik denk dat dat voor de gemiddelde huistuin en keuken... Het is niet zo van, ah, ik pak hier dat duurder abonnement en dan heb ik overal in huis sneller internet. Dat is niet altijd zo. Nee, dat de main thrust was van wat we wilden zeggen.
Dan de echte onderwerpen van deze week. Economen en filosofe Norina Hertz, met een heel opvallende titel. We moeten social media bedrijven behandelen zoals de tabaksindustrie. Dewi, dan kijk ik naar u. Een artikel dat jij graag wilde bespreken.
Het was een artikel in de Standaard Weekblad van deze week. Inderdaad, dat Norina Hertz is eigenlijk een filosofe. En zij heeft een boek, De Eenzame Eeuw, geschreven, als ook een ander boek nog over de stille overname, over de globalisering en het einde van de democratie. En dus waar dat ze eigenlijk in... ze is ook trouwens econoom, niet alleen filosoof, maar ook een econoom. Waar dat ze eigenlijk waarschuwt voor een wereldwijde eenzaamheidscrisis. En een van de zaken bijvoorbeeld dat er in het artikel stond, en ik vond, het is een beetje luguber, maar bijvoorbeeld het aantal lijken in het Verenigd Koninkrijk dat in verregaande staat van ontbinding gevonden wordt, is in 20 jaar tijd vervijfvoudigd. En dus dat wil zeggen dat in 2022 8000 mensen maar super laat eigenlijk gevonden werden. En dus dan gewoon omdat er te veel gewoon sociale isolatie is. En hetgeen dat zij daar een stukje aan meekoppelt, is het stuk van de social media. Dat vanaf 2012, toen het gebruik van de smartphones en social media bij jongeren echt ingeburgerd raakte, dat ze een toename zien in de eenzaamheid en de mentale gezondheidsproblemen, dat die sterk toenemen. En dat aan de ene kant dat ze wel zeggen van kijk, als je in een afgelegen dorp of zoiets woont waar er heel weinig seksuele voorlichting is of weinig mensen met die van de LGBTQ+ gemeenschap zijn, dan helpt natuurlijk zo'n social media platform enorm. Maar als ze kijken naar het netto effect eigenlijk, dan zien ze eigenlijk een negatief effect. En ze hebben in 2020, tot dan toe was er eigenlijk nog niet zo superveel onderzoek naar gedaan, maar in 2020 is er een grote baanbrekende studie gedaan aan de Stanford University met twee grote groepen studenten, waar dat ene groep de social media gewoon normaal mocht gebruiken en de andere groep niet, die moesten dat eigenlijk beperken. En dan zagen ze toch na een lange tijd dat de laatste groep die hun social media moest beperken veel gelukkiger en veel minder eenzaam was na die studie. En dus in het kader van eigenlijk die grote studies zijn er nu van allemaal initiatieven die genomen worden door overheden. En we hebben Macron die dat gezegd heeft dat hij wil dat social media in Frankrijk aan banden gelegd wordt. Dan hebben we in Groot-Brittannië de Online Safety Act, die trouwens daar stilaan in werking treedt, waar dat social media bedrijven een grotere zorgplicht eigenlijk krijgen om de psychische gezondheid van hun gebruikers te beschermen, onder andere. En daar wordt ook een gesprekje gevoerd om de social media en het aan banden te leggen of het onmogelijk te maken om kinderen nog een smartphone te verkopen die jonger zijn dan 16. Dus dat is eigenlijk wat er daar voor het moment aan de gang is. En wat dat zij ook zegt is van kijk, ja, smartphones zijn gewoon ontworpen om verslavend te zijn en dat we die eigenlijk zouden moeten behandelen inderdaad als zijnde tabak. En dat vooral ook, wat dat we een beetje miskennen ook, we zeggen dan ja, een scherm en zo tot daaraan toe, maar dat cyberpesten bijvoorbeeld en online misbruik ook een gigantisch groot probleem zijn, omdat vroeger, als dat gebeurde, dat ja, leerkrachten dat nog konden zien wanneer een kind werd uitgesloten of gepest, maar dat nu dat soort problemen heel onzichtbaar zijn en dat dat echt hele grote problemen ook geeft rond communicatie, tegen dat je dat eigenlijk echt door hebt wat er aan de hand is, dan heeft dat jammer genoeg al enorm veel schade aangericht. En ook soms ja, heeft dat ook zijn impact in de echte wereld. Het zijn gelukkig nog niet dagelijks dat taferelen, maar kinderen die worden afgedreigd of geslagen of geschopt aan het station of zoiets en die dat dan gefilmd worden en online gezet worden, dat eigenlijk al meestal het gevolg is van al een lange cyberpesten rally of wat dan ook. En
het loopt ook door, hè?
Ja. Inderdaad, dat het doortrekt.
Nu is het, vroeger werd je gepest op school en ging je naar thuis en dan was hopelijk het pesten 's avonds gedaan, terwijl nu kom je thuis en als je dan ook nog op sociale media zit, op Snapchat of iets dergelijks, dan gaat het heel vaak gewoon verder.
Dat is al, ik weet dat mijn vrouw daar in een tijd van verschoten was, in een tijd van MSN. Dan was dat voor het eerst, hè. Zo van ja, die daar echt mee struggled op school, van hoe moeten wij nu mee omgaan, want wij horen van ouders dat dan, ja, dat die thuis lastig gevallen wordt en dat dan niet stopt aan de school. Dus dat was toen een hele, ik spreek dan van ja, 2005, 2006 of zoiets, denk ik, dat MSN zo de grote opgang had. Dat was toen zo de grote shock, dat was toen voor het eerst, hè.
Ja, en ook sociale uitsluitingen. Dat vriendinnetjes of vrienden zeggen, ja, we gaan niet weg of we gaan niet uit of zoiets. En dan uiteindelijk de ganse avond foto's posten van toch op café of op een feestje of zoiets te zijn. En dat ze dan zien dat ze niet zijn uitgenodigd geweest. Voor het nog een stukje af te ronden, is vooral haar laatste punt een deel rond de bedreiging van de democratie. Hè? Waar dat ze zegt van ja, uiteindelijk in het politieke debat geraakt je meer en meer gepolariseerd omdat eigenlijk echte interactie beperkt blijft en omdat je meer in interactie gaat met elkaar. En dat waar dat eigenlijk die meer extreem populistische, en vooral, ze schrijft niet zozeer over extreem rechts, maar vooral over populistische partijen, waar dat die goed in zijn, is zo te spreken over familie en broeders en zusters en ook heel goed zijn in een soort gevoel van samenhorigheid, ook op social media eigenlijk, te bekomen. En dat in een tijd waar dat iedereen zich een stukje detached voelt en eenzaam voelt, dat dan een enorme aantrekkingskracht heeft voor mensen die dat heel eenzaam zijn. En dat tegelijkertijd door de financiële crisis heel veel openbare ruimtes, zoals zwembaden, jeugdclubs, bibliotheken, gemeenschapscentra en parken eigenlijk verdwijnen. En dat een en verhaal is in, op het vlak eigenlijk van je sociale cohesie eigenlijk op je maatschappij, in plaats van versterken, dat we die dus extreem gewoon ondermijnen. En dat zij ook zegt dat ja, in het kader van artificial intelligence, tot nu toe, als we automatiseringsgolven, processen hadden, dan verloren er veel laaggeschoolden hun job. Maar dan natuurlijk nu het ook gaat over advocaten en boekhouders, juristen en dokters. Met ChatGPT en artificial intelligence.
Dat is nog hypothetisch, hè? Want...
Wat dat hypothetisch is, maar waar dat we toch al... met een aantal programma's dat er al vandaag zijn... ik heb al weet van advocatenkantoors die dat gewoon alle hun personeel aan het... die gewoon niet meer aanwerven en die al met zo'n programma's eigenlijk werken. Maar dat wil zeggen... Kijk, als mijn laaggeschoolden hun baan verloren, dan konden ze nog in de tijd zo met Fort en met de dingen en de mijnen, hebben ze reconversieplannen gemaakt en ze hebben dan brugpensioen en dat soort zaken allemaal in het leven geroepen om een stukje te ondersteunen waar dat die jobs eigenlijk verloren gingen. Maar als je zo'n groot massaal jobverlies zou krijgen onder de middenklasse, dan zitten ook natuurlijk... dan zouden mogelijk kunnen zeggen, dat is wat zij beweert vooral.
Dat was de middenklasse, hè?
Ja, en voilà, dat er een grote sociale ontwrichting is, omdat je natuurlijk dan... Dat zijn nog zo... dan krijg je die mensen ook die daar meer gaan de vraag gaan stellen van, waarom zijn wij er eigenlijk nog? Wat moeten wij nog doen? En dat je zo een soort tikkende tijdbom eigenlijk krijgt van mensen die dat eigenlijk... het gevoel gaan krijgen dat ze er niet meer toe doen. En als er één ding is dat heel slecht is voor een maatschappij, is als mensen geen doel hebben. En dat was een stukje naar laatste stuk rond dat we echt wel, vooral politici, maar dat weten we al langer, dat hebben we ook hier ook al een aantal keren gezegd, eigenlijk veel meer zouden moeten bezig zijn met, wat wil dat zeggen? Die technologie, dat is één ding. Maar moeten we niet ook kijken naar wat dat een impact is op onze maatschappij? Voilà.
Wat wil bijvoorbeeld Macron, want je had juist aan het voorbeeld van in Frankrijk gaat Macron, wat gaat die specifiek doen? Wat wil die bijvoorbeeld?
Ja, dus Macron wil eigenlijk hetzelfde dan wat de Britten eigenlijk zeggen. Die vragen eigenlijk hele strenge maatregelen om schermtijd te beperken, zelfs gewoon een verbod van sociale media onder de 15 jaar. En dus die, omdat zij in Frankrijk hebben ze echt een gigantisch probleem met de Franse jeugd rond school dropouts, gewoon een complete demoralisering daar, ook gewoon weg een vervaging van normen en waarden en moraliteit. En dat ze gezien hebben dat bijvoorbeeld taalontwikkeling bij baby's enorm achteruit gaat, dat ze echt kostbare tijd verliezen in het ontwikkelen. En dus daarom dat ze echt die richtlijnen willen uitvaardigen. Uiteraard weet iedereen dat moeilijk gaat zijn om schermtijd te verbieden. Hoe gaat dat doen? Maar langs de andere kant begrijp ik wel, als kinderen en baby's leren uit menselijke interactie. En vandaag zitten heel... Jullie zien dat waarschijnlijk wel ook. Als je op restaurant gaat of op een café of zoiets zit, dan zie je allemaal kindjes die aan het spelen zijn buiten of een gezelschapsspelletje, maar die hebben allemaal een gsm vast waar ze filmpjes aan het kijken zijn. En dat is... Dan kunnen zeggen, maar wij keken vroeger toch ook televisie. Ja, maar dat was redelijk gecureerd en dat was nog een lang programma. Of dat waren programma's zoals... En nu gaan we onze leeftijd verraden. Hè, Club Dorothée of TikTok of Plons of wat dan ook. Of zo prikballon of zo. Terwijl dat, als ik kijk zo naar wat dat mijn klein nichtje, die nu 4 jaar is, kijkt. Of als ik kijk naar waar dat die naar aan het kijken is, dan denk ik, dat is iets totaal anders dan zo allemaal very schreeuwerige... filmpjes heel snel achter elkaar. Mm-hmm. En dan denk ik, dat is ook een
YouTube
heel andere...
YouTube Shorts bijvoorbeeld.
Ja, YouTube Shorts, super slecht. Ze hebben het ook gezegd al, dat je brein dat eigenlijk niet kan verwerken. Dat geen kans krijgt om... eigenlijk dat als je een uur zo shorts gezien hebt en je vraagt, wat heb je nu in dat uur gezien? Dat je 9 van de 10 gewoon geen 10 filmpjes meer kunt opnoemen wat dat je gezien hebt. Terwijl als je naar Prikballon hebt gekeken of naar Plons, dat je nog wel kunt het verhaal... daarna terug kunt reproduceren of misschien wel zeggen wat dat er gemaakt is. Of ik weet nog altijd welke leeuwtjes er gemaakt werden met wasknijpers en wc-rolletjes. Dus het gaat daarover van... Hoe werkt uw brein? Kun je nog onthouden gewoonweg? En dus dat is het probleem met zeker shorts en TikTok en dat soort zaken. En dat willen ze dus extreem verbieden.
Deze week kwam, of vorige week wil ik vanaf zijn, het apenstaartjarenonderzoek. Dat komt om de 2 jaar uit, heb jij mij verteld, Ton. Wat bleek daar bijvoorbeeld uit op dit vlak?
Ja, daar zie je eigenlijk vooral trends die doorzetten of die zo wat hetzelfde blijven. Een aantal dingen, bijvoorbeeld het social media gebruik bij jongeren, daar blijkt licht te dalen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook komen doordat 2022, dat was nog allerlinks coronatijd. Dus dat heeft daar misschien ook mee te maken. Wat dat ook opviel bij mij, is dat bijvoorbeeld het gebruik van laptops bij wat oudere jongeren toeneemt. Dus dat is ook een trend die is al een tijd zien. En ook iets dat... kinderen, die krijgen jonger een smartphone. Dat is zo'n paar maand gemiddeld gezien jonger geworden. Dat zit nu op 8 jaar en zoveel of zo. Dat is echt vrij jong. Maar dat is vaak zo'n een doorgever zonder simkaarten of zonder data-abonnement. En dat is dan, eigenlijk is dat een kleine tablet dat die krijgen.
En waarschijnlijk krijgen ze een tablet veel eerder.
Ja, ik denk dat veel kleuters een tablet in hun polletjes krijgen om stilletjes te zijn. Maar wat dat er ook in op het einde dan bij de conclusies van het onderzoek staat, van ja, er wordt, en dat wordt door jongeren ook zelf aangegeven, dat schermtijd, dat concept dat voor hun eigenlijk moeilijk is, of dat... in het algemeen hebben kinderen en jongeren weinig probleem met afspraken, zo regels dat ze krijgen van je mag dat wel en dat niet, en zoveel uur en zoveel uur niet. Maar dat dat vaak... dat ze er last van hebben, dat veel ouders eigenlijk niet goed weten wat dat kinderen en jongeren allemaal doen. Dus dat het dan gemakkelijk is om te zeggen van kijk, je mag een uur op die gsm of je mag een uur dit of dat doen. Maar dat ze eigenlijk niet weten wat dat ze aan het doen zijn en dat het eigenlijk interessanter is of productiever is van met je kinderen ook daar wat actief mee bezig te zijn en interesse te tonen en ook op de hoogte te zijn van wat dat die allemaal aan het doen zijn. En dat je dan ook andere afspraken of betere afspraken kunt maken van ja, het gaat niet alleen over hoeveel tijd dat je op dat scherm zit, maar ook wat dat je daarop doet. Dat is de klassieke frustratie van kinderen die zo ja... Hey, ik moet dan stoppen, maar ik zit juist midden in een spelletje in Fortnite en bij papa mag dat wel en bij mama mag dat niet, dat soort dingen. Terwijl als je weet hoe dat werkt, dan kun je andere afspraken maken. Dat was een beetje... dat was toch iets dat daar bij mij naar voren kwam in dat onderzoek. En ik zou de PDF wel een keer downloaden, want er zijn ook... ze hebben enerzijds een kwantitatief onderzoek gedaan, dus ze hebben een aantal... leerlingen bevraagd eigenlijk. Ze hebben via de scholen kinderen en jongeren. En ik heb eigenlijk drie groepen. Kinderen, tieners en jongeren. Tieners is derde graad lager onderwijs. Kinderen is alles wat dat daaronder zit. Dus vanaf een jaar of 7 geloof ik. Of 8 tot 10 of zo. En jongeren is al wat daarboven zit. Dus tot 18 jaar. Ze hebben die bevraagd via de scholen. En dan hebben ze ook een aantal focusgroepen gedaan met groepen kinderen en jongeren om dingen af te toetsen en om in gesprek te gaan.
Kwalitatieve gegevens.
Ja, kwalitatieve gegevens, inderdaad. En daar halen ze citaten uit die dan zo doorheen het rapport gestrooid zijn. En die zijn absoluut de moeite waard.
Geef eens een voorbeeld.
Om allemaal te lezen. Ja, ik heb er één op de... Ik had moeten weten dat je dat ging vragen. Hè, een voorbeeld.
Maar misschien toont, terwijl dat jij zoekt, heb ik nog een paar aanvullingen. Ten eerste voor ouders die daar aan het zoeken zijn naar zo een beetje tips en tricks over het feit van ja, waar zijn mijn kinderen nu mee bezig, is het misschien interessant om op Instagram Catherine Nips te volgen. Zij heeft ook zo een boek geschreven rond Managing Your Gaming and Social Media Habits. Maar zij heeft ook allemaal zo leuke korte filmpjes die dat ook zeggen van waar is uw kind mee bezig? Hoe werkt Fortnite? Hoe werkt, werken die andere spelletjes? En hoe dat je dan ook met je kinderen kunt afspreken dat ze van die game zo komen en dat je niet zomaar kunt verwachten dat die in één keer stoppen. Dus dat was nog een eerste tip. En dan het tweede is ook nog dat je ook zo van die apps hebt. Dus wij hebben nu Custodio voor onze kinderen. Ik heb dat denk ik al een keer gezegd. Dat is zo'n app dat je echt schermtijd kunt geven en beperken. Wat dat wel niet zo tof is, is dat je niet fijnmazig is. Dus die is niet zo Het is zo all or nothing. En dat is wel een ambetante, omdat je, ja, soms wil ik wel dat ze wel op WhatsApp kunnen en zo, maar niet op. Maar niet op bijvoorbeeld op YouTube of zo. En dus nu zijn we aan het kijken naar Nanny Parental Control. Dat is blijkbaar zoal de oudste app die dat er op dit moment eigenlijk zo out there is. En voor daar eigenlijk een stukje dat toch te beperken. Dus als er daar nog tips zijn van de luisteraars, dan horen wij dat ook nog graag.
Ik heb hier een quote, bijvoorbeeld.
Ja.
TikTok mag ik niet meer, omdat ik die filmpjes ging nadoen en mama vond dat niet zo leuk allemaal met dansjes en scheldwoorden en zo. Ik zei die scheldwoorden wel niet. Eloïse, 7 jaar. En zo hebben allemaal van die dingen, ja. Ik vind dat saai. Facebook, dat is voor grote mensen, dat is ouderwets. Je krijgt er ook wel vieze dingen op. Ik meld dat en dan doe ik dat weg. Ik kijk YouTubers die TikTok kijken, dus ik heb een soort van TikTok. Mil, 9 jaar.
Ja. Dat noemen ze meta kijken.
Ja,
maar ze zeggen altijd, je moet praten met je kinderen over hun sociale media. Doet jij dat ook effectief?
Dat is niet dat wij zo aan tafel gaan zitten en dan zeggen
geen focusgroep.
We hebben geen focusgroep, maar ik weet wel wat dat die zo allemaal zien. En we hebben het er wel over. En ook van wat dat ze wel of niet grappig vinden, of wat dat grappig is, of wat dat ze volgen en niet volgen. Maar vrij, omdat die ook, we hebben zo al van oudsher de policy van geen schermen op de slaapkamer eigenlijk. Allee, tijdens een dag wordt er ondertussen wel een uitdruk, maar ze zijn ook 15 en 17 jaar, dat is al redelijk gevorderde, dat zijn al geen kinderen meer. Dus daar zijn we er iets losser in. Maar ze hebben wel de cultuur van toch vooral beneden in huis, als we erbij zijn, van alles te doen. Ook het gamen en zo, daar heb ik ook een goed zicht op. Dus dat geeft ook aanknopingspunten. Je kunt een keer iets vragen, je kunt een keer iets zeggen. Je kunt een keer, kunt ze een keer uit de zetel kloppen. Je kunt zeggen, doe dat een keer. Ik vind een belangrijk signaal ook is dat ze ook andere activiteiten en andere hobby's hebben. Hè.
Klopt.
Ik heb er nu een, die zit al van 9 uur van de morgen tot, het zal nu ongeveer zijn, heeft die een repetitie voor toneel, heel de week ook nog. Dus van die dingen vind ik dat wel tof. Of als ze ook nog sporten en zo.
Ook over het gamen maak ik mij niet zo heel veel zorgen. Nee,
bij ons is dat vooral een sociaal gegeven. Dat blijkt ook uit de apenstaartjaren onderzoek trouwens. Gamen, heel sociaal.
Ja, als de vrienden op vakantie zijn bijvoorbeeld in de zomer, dan valt dat gamen ineens nagenoeg volledig weg.
Ja, dan, die zijn ook echt zo slecht gezins van, dingetje of dingetje kan niet. En nu zit ik hier met een hoop onnozelaars Fortnite te spelen. Ik wil liever. En als die dan wel komen, dat dan zo. Minecraft is ook.
Is terug?
Super populair. Allee, maar dat ligt misschien aan mijn kinderen. Ik weet
Nee, hier ook. Ineens is Minecraft terug.
Ja, dus dat is dat. En die hebben echt zo met de klas of met vrienden van de jeugdbeweging zitten die dan samen van alles te doen. Ik vind dat vind ik op zich ook wel tof. Ik ben ook wel blij dat ik daar wat mee ben en dat je ook wel. Dat wat kunt in doorgaan. Dat je ook. Want er is wel een verschil, hè, tussen een Minecraft of zelfs een Fortnite. Of een spel waar je alleen maar geld tegenaan zit te gooien. Of ik vind de CSGO vind ik ook al.
Hangt van de leeftijd af, natuurlijk.
Hangt van de leeftijd af, ja, maar het CSGO is toch harder dan een Fortnite. Hè. Fortnite is toch meer.
Ja, natuurlijk.
Hè? Dus dat zou ik ook. Dat heeft hem ook al wel eens gespeeld, maar dat stopt dan weer. Of zo, GTA ook zo even en dan is dat weer weg. Dus ik denk dat dat echt wel het voornaamste is van aandacht hebben ook en daarmee.
Maar heb je bijvoorbeeld zicht op het sociale media gebruik van uw kinderen? Want dat heb ik bijvoorbeeld heel. Bij mijn oudste bijvoorbeeld bijna niet.
Maar wat bedoelde met zicht op het zo? Wat dat ze exact doen?
Ik weet bijvoorbeeld, ze plaatsen hier, mijn oudste plaatst niks, die kijkt alleen. Ja. Maar ik weet dus niet ook, wat hij ziet. Hè. Ik heb geen zicht op die tijdlijn bijvoorbeeld. Hè.
Ja, ik weet dat bij mijn, bij de oudste is dat vooral zo memes en zo op TikTok. Af en toe, omdat hij vooral hier beneden in de zetel, wat dat hem op zijn kamer doet, weet ik niet. Dan ziet hij die zoals, en dan zegt van, Thijs, wat is dat nu voor. Niet van verontrustende dingen, maar vooral ongelooflijk onnozel dingen. Dus dat je dat zo wat mee. En voor de rest, ik zie weinig, maar dat blijkt ook uit de apenstaartjarenonderzoek van zo negatieve content, in de zin van wat dat rond bodyshaming of krassen, dat soort dingen.
Ik denk dat wel is omdat je kinderen al ouder zijn, Tom.
Ja, maar dat vooral een meisjesding ook is.
Nee, toch niet?
Hoewel,
ik zie dat wel in de feeds van Mauro, maar niet in de feeds van Daan. En ik denk dat dat echt een stukje ook leeftijdscohort gebonden is. Ook zo in het...
Ja, of ook waar dat ze op aangaan, denk ik ook wel.
Ja,
waar
dat
ze
kan
tof
ook
vinden en dan glijden ze af naar een bepaalde... Of dan,
wel, bijvoorbeeld is dat zo voor jongens, is dat zo heel hard nu zo dat stuk rond zo hoe dat ze hun haar moeten doen, zo dat, ik weet dat niet, zo dat zo wat van voor zo wat funky ligt. En dan, maar als je daar begint dan op te kijken, dan krijg je ook zo van alles rond food eerst. En dan krijg je stilletjes aan van alles rond, rond weightlifting. En dan is het echt gewoon... Poeh, Then you're gone.
En dan komt er bij uit, vroeg of laat.
Ja, en dan is het... Ja, dan ga ik het over inderdaad zo gasten die dat, zo mega afgetraind zijn, die dat nog altijd zo, je weet wel, een stukje vel vastpakken en zeggen van, do you want to lose weight of zoiets? En dan denk ik, oei, ja, ik had gehoopt dat de hele feminisme en emancipatie van de vrouw ervoor ging zorgen dat we minder van dat filmpjes gingen te zien krijgen. En alleen wordt het gewoon... Voor meisjes is het inderdaad wel nog extremer, maar krijg je het nu voor jongens ook.
Mm-hmm. Ja, dat is al even wel, zo.
Dat denk ik ook. Als je ziet aan het aantal fitnessabonnementen of de drukte op de parking van de lokale fitness, ben ik blij dat ik opgegroeid ben in de jaren 80 en 90.
Ja, toen het aspergemodel nog in was. Allee, ja.
Niet tegenstaande, en Maarten, dat we natuurlijk wel mogen erbij zeggen dat een gezonde geest in een gezond lichaam altijd...
We moeten ook niet het feit naar de fitness gaan beginnen problematiseren te veel. Hey?
Maar het gaat over, inderdaad, is het healthy stukje, namelijk iets dat sustainable is en dergelijke meer. Want het probleem is vooral, zeker bij die jonge kinderen, eigenlijk mag je maar pas fitness echt beginnen doen als je volgroeid bent, ook als jongen. Hè. En dat wil zeggen eigenlijk, maar vanaf je 21 jaar, alles wat dat je van excessive sports doet daarvoor, moet je eigenlijk onder begeleiding doen, omdat je lichaam nog in volle groei is en dat je eigenlijk moet zorgen dat je die groei niet stunt met van alles van weightlifting en zo te doen, waar dat je lichaam nog niet aan kan. En dat is wel een belangrijke om in het achterhoofd dan mee te nemen, dat als je je 13/14-jarige zoon plots excessief ziet buikspieroefeningen doen en met gewichten slepen, dan moet je wel daar even mee gespreksje doen, omdat dat eigenlijk heel slecht is voor dat lichaam dat nog in volle expansie is en dat eigenlijk basically gespierd van zichzelf is als ze niet te veel worstenbroodjes en zakken chips gaan halen in de plaatselijke lijst. Hè.
Of 's morgens om 8 uur naar school wandelen met een cornetto in de handen.
Ja, en een blik Red Bull in de andere.
En een blik Red Bull, ja.
Wat ook, mag ik nog één puntje aanhalen? Dus jongeren vinden zichzelf best wel mediawijs, blijkt daar ook uit. Hè, rond het herkennen van phishing, veilige wachtwoorden. Dat hebben ze, de onderzoekers vertrouwden dat niet. En hebben daar workshops georganiseerd samen met DNS Belgium. Om te checken van, ze vinden dat, maar is dat ook zo? Hè? Dus ze hebben dan jongeren een aantal phishingberichten laten zien en dan, wat zouden ze dan doen? En dan gekeken van, hoe gaan ze daarmee om? En ook van, welk wachtwoord zouden ze dan kiezen? En welke, om te kijken van, kiezen ze effectief veilige wachtwoorden? En daar bleek wel uit dat ze qua phishingberichten, dat ze eigenlijk niet zo goed scoorden. Zo, een zesje qua berichten eruit halen.
En daar houdt u niet van, de zesjescultuur?
Nee. En maar ook wel, er stond ook wel als nuancering van de phishingberichten. Jongeren zijn eigenlijk minder vatbaar voor phishing door hun profiel. Die betalen geen belastingen, die hebben geen kredietkaarten. Dus heel veel van die phishingberichten halen ze er zo eigenlijk uit. Zo van, u hebt uw verkeersbelasting niet betaald of u moet een boete betalen, want je hebt trap gereden of zo. Dan weten ze zo van, dat kan niet. Dus zo halen ze er heel veel uit. Maar los daarvan herkennen ze de signalen niet, hè, in de zin van rare e-mailadressen, foute URL's, spelfouten, logo's die niet kloppen. Die dingen, daar zijn ze eigenlijk niet zo goed in. Maar doordat ze heel veel phishingberichten krijgen die niet voor hun bedoeld zijn, denken ze dat ze heel goed zijn in het herkennen van phishing. En rond wachtwoorden zijn ze ook helemaal niet zo slim,
nee,
eigenlijk.
We.
Dus ze hebben zoiets van, ja, een veilig wachtwoord is, hè, cijfers, speciale tekens en zo, dat wel. Maar verder dan dat gaat dat niet. Hè. Dus ook heel veel hetzelfde wachtwoord gebruiken voor dezelfde diensten en zo. Dat zit er nog altijd heel hard in. Dus daar, maar dat is denk ik niet echt verrassend. Als voor een ieder die met jongeren werkt of jongeren kent, dat zelfoverschatting en iets te hoog zelfvertrouwen en risicogedrag, dat komt wel een keer voor.
Je eigen dus handen heeft ook.
Dat is, ja, dat ook op
ik
andere
vlakken.
Ik moet
wel zeggen, omdat je dat daarnet zei, toon van die phishing en zo, van die rare mails. Dus ik heb zo'n beetje het tegenovergestelde voor. Dus die van Reprobel, die stuurt zo elk jaar zo, ja, je moet zo een bijdrage zo betalen voor auteursrechten als je een zaak hebt, dit en dat. En dat is echt die mail. Allee, ja, elke jaar delete ik die, omdat ik elke keer denk van, ja, wat is deze hier voor die traar met Bizzly, met oranje daarin en zo. Echt met zo'n font ook, Calibri, denk ik. Nee, niet Calibri. Wat is het? Comic Sans is het zo.
Dat gaat sowieso zijn favoriete font.
Dat gaat sowieso de spannen.
Voilà. En ook dus, want ik krijg dan altijd uiteraard, op een gegeven moment krijg je dan zo'n aanmaning. En dan zelfs die brief, dat is ook als je dat ziet, dan denk je van, dat is gewoon puur zo reclame om je iets te laten betalen, dat dus niet moet. Dus ik heb dat dan op een gegeven moment toch maar eens aan een boekhouder gevraagd, zo wat dat eigenlijk is. En die is wel, ja, je moet dat wel eigenlijk elk jaar betalen. En ik heb zoiets van, ha, ja, waarom heb je dan zo'n mega onprofessionele mail, waar ik dan zo denk van, ja, dat is eigenlijk... Eigenlijk een scam, zal het zo zeggen. Maar kijk, zo zie je maar. Hè.
Ik zou het nog graag hebben over Sonos. De Sonos-app heeft blijkbaar een update gekregen. En in die app zijn heel veel dingen verdwenen. Wat heel vreemd is voor een update van een app. Want dan zou je zeggen, daar komen features bij.
Ja, ik heb nu... Ze hebben een AMA. Wat is dat? De Ask Me Anything, is dat afkorting zeker? Hebben ze gedaan daar rond. En daar zeggen ze ook letterlijk van, ja, we zijn echt van een wit blad begonnen. Dus ze hebben volledig de app herontwikkeld. En dan eigenlijk als een update gelanceerd, wat dat voor de problemen heeft gezorgd. Want stel dat ze gezegd hebben, zoals dat nog wel gebeurt, van je hebt een oude app en je hebt een nieuwe app. En in de oude app krijg je een notificatie van, hey, er is een nieuwe app, installeer de nieuwe app. Ja, dan kunnen mensen geleidelijk aan overschakelen, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Waardoor dat er nu wel wat boze mensen zijn. Rond toegankelijkheid.
Wat is bijvoorbeeld weg? Geef eens een voorbeeld van iets dat weg is.
Ja, iets wat dat weg was, waren het instellen van alarmen. Maar dat blijkt dus niet de bedoeling geweest te zijn. Dat ging er wel in zitten, maar ze ontdekten eigenlijk vlak voor de lancering dat er een fout in de code zat, waardoor dat het kon zijn dat alarmen op foute tijdstippen en met foute volumes en met foute muziek zouden afgaan.
Okay.
Dus hebben ze ervoor gekozen van, kijk, we gaan dat gewoon volledig disabelen totdat we dat gefixt hebben en dan terug lanceren. En ondertussen is dat gebeurd. Dus dat was onbedoeld. Maar bijvoorbeeld rond toegankelijkheid zijn er een aantal dingen die niet meer goed werken. En daarvan hebben ze ook toegegeven van, ja, we missed the ball. We hebben daar een aantal bugs, hebben we daar niet gezien geworden, omdat ze waarschijnlijk, hè, zoals dat dan vaak is met toegankelijkheid en diversiteit. Dus als je als je die mensen niet in je organisatie hebt, dan mist dat. Allee, dat geldt voor alles. Dus daar gaan ze zich herpakken. En het heel veel van de dingen zijn, of dingen die verschoven zijn, hè, ook mensen die zeggen, ja, de app is trager, ik vind mijn favorites niet, de tabs zijn weg en zijn vervangen door andere UX, zo de klassieke klachten dat mensen hebben als er een UX radicaal verandert, die zitten er heel veel in.
Mag ik eens even gewoon een vraag uit interesse? Sonos was toch gewoon een geluidsbox, niet?
Ja,
in de eerste plaats wel, maar je kunt daar toch wel wat meer mee. Nu moet ik eerlijk zijn, ik heb hier ook twee Sonos'en staan en ik gebruik de Sonos-app niet. Ik heb die alleen geïnstalleerd toen ik de twee toestellen plaatste, maar sindsdien heb ik die app eigenlijk niet meer in open gehad.
Je gebruikt dan AirPlay of wat?
AirPlay, gewoon. Ja. Alles via AirPlay, ja.
Maar dat is eigenlijk dan gewoon een app om uw box dan aan uw...
Je alarm bijvoorbeeld.
Ja, je hebt alarmen. Je kunt ook zo favorites maken. Je kunt je volume via daar regelen. Dus je kunt zones maken. Er was ene mens die dus geklaagd heeft over die toegankelijkheidsproblemen. Die had 15 Sonos-toestellen. Dat vind ik wel impressive, eigenlijk. Dus je kunt dan echt, ja, per verdieping, per ruimte, kun je aparte zones instellen. Je kunt dan volume instellen per zone en zo. Zo'n dingen allemaal, hè. Je kunt dat ding wat programmeren, dat je op dat moment daar iets begint te spelen en daar iets begint te spelen. In de app, dat gebruik ik eigenlijk wel veel, kun je door al je muziekdiensten bladeren, hè. Dus je kunt bijvoorbeeld, bij ons zit daar dan Bandcamp zit daarin, Deezer zit daarin, wat zit er nog allemaal in? Ik zal eens kijken. Ook TuneIn, hè, TuneIn Radio, al onze radio zit daarin. En dan kun je dat via daar bedienen. Dus dat is eigenlijk het centraal punt waarin dat je heel je muziek in je huis aanstuurt. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, ik wil nu die plaat in die kamer opzetten. Of die plaat in heel het huis opzetten, of zo. Zo van die dingen. Ik weet niet of dat met AirPlay ook zo gemakkelijk is, maar ik gebruik die Sonos-app wel
ik gebruik... Ja, we hebben die bijvoorbeeld eentje in de badkamer staan, mm-hmm. Wat er vroeger in een radio staan, dus daar staat nu zo'n kleine Sonos. En ik gebruik dan de Radio 1-apps morgens, die ik dan via AirPlay verbind met Sonos. Zo. En dat werkt eigenlijk quasi perfect. Mijn vrouw heeft af en toe wel verbindingsproblemen.
Ik heb die Radio 1-app dus niet. Allee, of whatever app. Dus ik doe dat via de Sonos-app.
En daar kun je ook naar Radio 1 luisteren?
Ja, je kunt favorites toevoegen. Dan heb je bijvoorbeeld VRT Studio Brussel is dan een favorite. Of VRT Radio 1 is een favorite. Of van die streams, hè. Vuurland stream, dat soort dingen. Dat is dan, ja. Ik vind op zich, qua design en qua look, vind ik... Want die Sonos-app was wel verouderd. In hoe dat hem werkte, dat hem eruit zag. En dat is wel fel verbeterd, vind ik. En is hem trager, dat weet ik niet. Hij is niet van de snelste. Als je zet muziek op en dat is veel te luid, en tegen dat je dat dan stiller hebt gezet, moet je wel even erdoor. Maar, en ik... Want er stond een artikel, ik weet niet of we dat artikel gelinkt hebben... Van ja, zo zien we wel, we zien weer met Sonos dat je afhankelijk bent. Je koopt een Sonos speaker voor die ze niet goedkoop. Tussen de 200 en de 1000 euro of zoiets, denk ik, per device.
Hangt af voor de kleintjes zijn goedkoper, hè, die wat ik heb.
Is dat onder de 200 euro?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, maar ja,
bij die IKEA Symfonisk wel, hè, die zijn 100 en 100 en oneffen. Maar ja, dat is ook al genoeg, hè.
En kun je met die IKEA's dan hetzelfde doen als met die Sonos?
Ja, dat is van binnen een Sonos, ja.
Ah ja, oké. Okay.
Ja.
Cool. Een vermomde Sonos.
Ja, dat is een tip wel, want dat is ook echt mechanisch. Allee, ik weet of dat nog altijd zo is, maar...
En daar heb je ook zo'n app bij dat je dan je...
Dat is dezelfde app.
De Sonos-app.
De Sonos-app. Je kunt die gewoon daarin steken. Dat werkt ook, hè. Dat
minder mooi uit.
Ja, dat pair van die toestellen en die fysieke knoppen dat erop staan en zo, dat werkt echt feilloos. Veel beter dan zo... Van dat Bluetooth-koppel gehannes en ik ben hem weer kwijt en ik moet hem terugkoppelen. En
ah ja, maar ik heb zo'n DVL-ken super... en dat is echt, daar is ook, daar ook niks mee, maar daar heb je wel niet die app zoals jij zegt. Nee, maar ik interessant vind, wat dat je nu zegt, is, dat wist ik eigenlijk niet, ga eerlijk zijn, dat je daar een app bij had waar je inderdaad dan je radiostations en je YouTube...
Dat is ook een beetje het nadeel, hè. Je hangt meer vast aan die app, want dat is dus geen een Bluetooth-speaker, hè. Allee, behalve die Sonos, die Portable.
Die Roam, dat is die wat ik heb.
Ja, die heeft wel Bluetooth, maar de klassieke Sonos-speaker heeft geen een Bluetooth. Dus dan moet je altijd, ofwel via AirPlay of
via Sonos. Via de app.
Ja. En Sonos moet het dan ondersteunen, eigenlijk. Dus je kunt niet zomaar eender welke audiobron streamen naar je Sonos, wat je met Bluetooth wel kunt.
Spotify wel,
maar niet per se alles. Dat is een beetje het nadeel aan het systeem. En dus er was een artikel over die Sonos-update. Van ja, zie je wel, en je moet opletten. Je koopt een toestel en je bent afhankelijk van software. En je bent één software-update away van features die niet meer werken. Hè. Als Sonos zegt, ja, vanaf nu is het 5 euro per maand om een wekker te kunnen instellen. Ja, dan staat dat daar schoon. Hè. Dus dat...
Wat nu, perfect mogelijk is tegenwoordig. Hè?
Wat perfect mogelijk is. En, maar ik vind wel Sonos... Maar dat komt ook omdat Sonos is geen Apple, Sonos is geen Google, qua grootte gewoon. Dus die kunnen bijna niet anders dan zich focussen op dat product. Die hebben, dat is hun verdienmodel. Die willen... die willen die devices, die willen dat jij, als jij ene Sonos koopt, dat jij binnen een paar jaar er 10 hebt. En dat je heel je huis er vol mee hebt staan. Dus ik vertrouw er ergens ook wel op dat die dat in orde krijgen. Of dat die een app wel serieus willen doen, terwijl je bij een Google bijvoorbeeld, of bij een Amazon, om nu maar iets te noemen, vele minder hebt. Bij een Apple weet ik het niet goed.
Het komt er nu eigenlijk op neer dat hun app gewoon te beperkt was. Ze hebben hem van de grond af opnieuw opgebouwd en te snel gelanceerd.
Het probleem was blijkbaar dat je aan de achterkant qua API's heel veel verouderde manieren gebruikt om dingen aan te sturen. En dat hebben ze volledig herwerkt en dan hebben ze de keuze gemaakt, they bit the bullet, van we gaan gewoon van nul beginnen en een nieuwe app maken. Wat ik perfect verdedigbaar vind, hè. Maar daar hebben ze denk ik wel iets te kort door de bocht gegaan met dat dan gewoon als een update te lanceren en ervan uit te gaan dat het allemaal wel goed ging gaan. En dat niet zorgvuldiger te doen. Omdat mensen, zeker als je intensieve gebruiker bent, is dat wel heel... Dat is wel een serieuze wijziging, hè. Dat is, en als je intern zit, dan vinden ze dat allemaal fantastisch. En kijk, coole nieuwe app. Maar als jij Sonos gebruikt, wil je gewoon dat werkt, hè, dat dat een nieuwe app is. Ja, dat zijn zo van die dingen van... Ja. Van die bedrijven van, hé, we kondigen onze nieuwe website aan. Ja, boeien, ik wil gewoon weten nu dat ik moet opzoeken wat je gaat doen. Dat je een nieuwe website hebt, I don't care. Zo is dat ook.
Zeg maar, IKEA, die hebben ook gewoon lampen zelfs met dan de Sonos dingen in.
Ja, klopt.
Dat zijn echt mottige lampen.
Ja. Die boekenplankspeakers, je zei er juist dat je die lelijk vond, ik vind die nu niet per se lelijk.
Ik denk wel dat ze bij Sonos gezegd hebben toen ze een deal met IKEA sloten. Jongens, je moogt ons, hè, we gaan samenwerken met jullie, maar het mag niet te schoon zijn.
Maar die speakers, als die er toch niks kunnen aan.
Het mag niet te premium zijn, maar ik vind het gemakkelijk dat dat blokjes zijn.
Maar je moet wel, ik zie wel overal kabels, dat is wel, dan wil het zeggen dat je het wel, ja.
Ja, dan moet je het een draadloze ook, maar ja, je hebt wel stroom nodig natuurlijk.
Ja, en ik zie ook dat ze zo met battery...
Bram van der Perre zegt hier in het live-kanaal om onze Slack, Sonos werkt ook met UPnP, die kan je dus alsnog lokaal aansturen. Zelfs als Sonos de stekker uit zijn service en app trekt, bijvoorbeeld Home Assistant kan gewoon lokale muziek streamen naar de Sonos of een MDRU-radio stream, zoals deze bijvoorbeeld.
Ja, maar ik
nu.
Denk, als je nu vandaag een Sonos koopt, of ik denk zelfs een paar versies terug al van een app... werkt hem niet meer zonder Sonos-account of zoiets. Of zonder internetconnectiviteit. Want daar ken ik iemand die daardoor gestopt is met Sonos. Die zei, ja, als ze hem internetconnectiviteit moet hebben om hem te kunnen configureren, ja, dan begin ik er niet aan.
Je hebt sowieso de app nodig. Dat was toen ik hem installeerde.
Je hebt internet nodig. Dat was het ding. Dat is ook iets dat voorlopig, dat ofwel nu net wel, of in ieder geval bij het lanceren van de nieuwe app, niet werkte... Uw lokale muzieklibrary. Ook iets waar veel mensen boos over waren. Niet onbegrijpelijk.
Begrijpelijk.
Ja.
Ja, niet onbegrijpelijk, maar wel begrijpelijk. Goed. Wow. Met deze taalspuis gaan we over naar de tips. Jezus Christus.
Ik zou niet zeggen dat dat niet onbegrijpelijk was.
Nee. Nu ben ik helemaal de war.
Ja, snap het.
Laten we dan ChatGPT vragen. Dat is de eerste tip van Davy.
Oh ja, we zijn toch met ChatGPT dan aan het spelen. En ik eigenlijk nog niet zo, vind ik, excessief als sommige anderen. Maar ik heb nu de app geïnstalleerd en ik heb wel van de week zo... het ding, wat gaan we eten vanavond? Of wat kan je maken met de ingrediënten uit je koelkast? En dat vond ik eigenlijk wel super cool. Dat je gewoon kunt zeggen, dat en dat heb ik in huis. En dat je daar een recept van maakt. Dat vond ik heel plezant, omdat het dan ook een... klein beetje anders is dan misschien hetgeen dat je zelf zou maken. Dus
Wat was het te eten?
Ja, maar ja, het was eigenlijk al een receptje dat ik zelf maak. En ik wou weten of dat ChatGPT er iets anders mee ging doen of niet. Dus, en het was vooral zo'n beetje meer, flavor dat ze er aan toevoegden. Maar ik eet heel veel vegetarisch, dus voor degene die willen weten wat ik gegeten heb. Het was vinkel met boter, bonen en kruiden en feta.
Venkel met boterbollen.
Dat is super lekker zo.
En motorolie, want dat stond toevallig ook nog in de koelkast.
Nee, gekarameliseerde venkel is super lekker. Dat is super zoet. En daar doe je dan aan feta bij. Dat is echt heerlijk. Maar wat. En de andere was, aangezien dat we toch al zoveel over nonkels hebben gehad, denk je van ja, dat kun je ook voor denk ik een andere soort serie ook typen. Die dat in dezelfde categorie.
Oh, wacht even.
Nee.
Ik moet wel zeggen, Davy heeft heel duidelijke commentaar gehad op Nonkels, maar ik moet daar wel krediet geven, ze heeft gekeken, hè?
Ja.
Zwaar, hè, Davy?
Ja, uiteindelijk inderdaad. Ik had allemaal dingen gezien, tot trailers daarvan, en inderdaad, en daar ook op geoordeeld van dat het een nogal zo platvloerse inderdaad serie was. Wat dat het nog altijd is, maar ja, ik heb wel met echt een kriek gelachen. Met die innocent dat voor de deur stond en met die man dat dan allemaal brieven daarnaar heeft gestuurd. En wat hij dan, ja, ik zag het gewoon zo voor mij dat dat wel zo'n situatie kan zijn. Waar dat zo'n vader heel, hoe moet ik dat zeggen, heel zijn hart heeft blootgegeven aan zo'n kind ergens in Afrika. En dan thuis nooit geen woord gezegd. En dan staat die klein daar van, ah ja, kijk, uw behangpapier. Dan, ja, vanaf dat moment, dan kwam ik even niet meer bij. Maar kijk,
Maar goed, voilà. Nu de echte tip.
Dus maar ik vind soms, moet je dan eens ook in de leefwereld van vrouwen treden. En dus ik kan jullie alleen maar aanraden van het nieuwe seizoen van Bridgerton te kijken. Over de ton. Het gaat over het moment dat de meisjes eigenlijk in het zomerseizoen zich moeten presenteren aan de koningin als ze eigenlijk eligible zijn voor te trouwen. En dus het gaat gepaard met heel veel mooie kleding, heel veel intriges.
Moeten de eerste twee seizoenen gezien hebben?
Een beetje... Ja en nee, eigenlijk ook niet. Gewoon, ja, weet
dat is geen antwoord, hè?
Ja, nee, misschien een beetje.
Ja, misschien, ja. Nee, eigenlijk niet.
Het helpt natuurlijk.
Moet ik naar de vergadering komen? Ja, nee, ik weet het niet, misschien.
Het helpt een stuk om de verhaallijn te volgen. Langs de andere kant is het ook maar een flinterdun verhaal om gewoon een hele tijd allemaal mensen te zien in hele mooie kleding en seks te hebben. En dat is het eigenlijk, voilà. Het is 16 plus, dus je ziet ook wel een beetje van alles. Blote herenpoepen, ja. Heel veel.
Dat is geen verkoopsargument.
Ah, ja, oké. Okay. Ah, ik dacht, jawel, want jullie kijken toch ook naar Spartacus en zo, dus daar hebben ook heel veel blote mannenpoepen. Nee. Niet dezelfde, niet dezelfde poepen.
Ik heb de Spartacus nog niet gezien, ik heb alleen maar de banners van Spartacus gezien en toen me heel hard denken en zo. Jaren 90 soft porno, zaterdagavond op de Hollandse TV.
Oké, goed, maar dus voilà. Bridgerton.
En recepten op ChatGPT. Ja. Je kunt zelfs op ChatGPT een volledig weekmenu laten genereren.
Oh, dat ga ik eens doen.
Ja, ik heb het net gedaan. Komen leuke dingen uit. Toon, ga verder, uw tip.
Mijn tip is een film die ik van de week gekeken heb. Als een beetje research eigenlijk. Outland, dat is een film uit 1981, een beetje vergeten science fiction film met Sean Connery, die op Io, een maan van Jupiter, de sheriff speelt, de law speelt, of zo'n mining colony. Het doet wat denk ik qua sfeer en stijl aan zo Alien, het is er ook wel op geïnspireerd, denk ik. Het is ook belangen zo goed niet, maar het is Sean Connery in space being a cop. Hele grappige ideeën in over hoe dat vacuüm werkt op een lichaam en zo. Dat is ook de moeite om een keer te zien. En het is zo wat dat er ook aan opvalt, is het, de meeste science fiction films gaan over aliens of over vreemde verschijnselen. En dit is eigenlijk gewoon een cop movie in space. Een politietriller in space. Punt. Heel plezant om eens te zien.
Outland. Te kijken via?
Ik heb hem gehuurd via Apple TV Plus. Of via Apple TV, gehuurd. Maar ik veronderstel dat je hem ook via Google Play of andere verhuurdiensten kunt vinden. En dat is misschien ook een tip. Als ik zo'n film wil zien. Ik heb zo'n Letterboxd. Dat is ook een app die misschien mensen wel kennen. om films in bij te houden. En daar kun je ook in zien, waar kan ik dit kijken? En dan kun je zien, ah ja, ik moet dat daar gaan zien of daar gaan zien. Of hij staat op Netflix, dan moet ik hem niet huren.
Tot slot heb ik ook nog een tip deze week. Een podcast, Split Screen Kid Nation, een podcast van CBC. En gaat over een reality-serie die in 2007 op de Amerikaanse tv is geweest en die heette Kid Nation. En het idee daarachter was zo een beetje Lord of the Flies. Een aantal kinderen gedurende 40 dagen naar een oud mijnstadje in ergens een of andere woestijn. En dat dan filmen, om dan aan te tonen dat dat allemaal gigantisch fout zou lopen als je kinderen de baas laat zijn over een stadje. Maar natuurlijk, het is reality tv, dus het is ook een klein beetje, dus het werd in het geval van deze reeks behoorlijk beïnvloed. Zo werd op een bepaald moment een prijs van $20,000 uitgedeeld aan een van de kinderen. Ik vond het een hele sterke podcast, omdat het ook, het zoekt nog een aantal van die kinderen op, nu die ondertussen beginnende 30 zijn, en de gevolgen van wat ze allemaal meegemaakt hebben. Het sluit ook een beetje aan bij het eerste onderwerpje over social media, want 2007 was zo het begin een beetje van social media geweest. En een aantal van die kinderen hebben flink de wind van voren gehad, omwille van de manier waarop ze in beeld gebracht werden. En die hebben daar tot op de dag van vandaag, sommigen hebben daar nog altijd last van. Dus ik vond het een zeer sterke podcast. Kid Nation, Split Screen Kid Nation, dat is de naam. We nemen de link op in de show notes. Goed, Dewi, waar kan ik je vinden?
Op Instagram als Dewi van de Vijver.
En Toon?
Toon at toonvandeputten.be op Mastodon nog steeds.
En mij kunt je volgende week vrijdag 24 mei ergens op een wei in Sint-Michiels-Gestel, denk ik dat het is, voor De Titanen, het toneelstuk van onze Ruurt Sanders. Hij laat weten, het gaat echt anders zijn dan voorgaande jaren, stuurt hij. Beetje hilarisch, absurd en soms abstract. Soms abstract. Tot nu toe hebben we heel veel...
Ik heb gezien dat iets met een ofwel een ridder ofwel een tennisscheidsrechter is op de socials.
Ik denk met een loopwedstrijd.
Ja, ik zag toch zo'n stoel met zo'n trapje, ja, zo, hè? Zo dat zag klopt. Ik. Ja.
En er zit een vluchtje seks in. Ben ik blij dat ik mijn zoon heb meegenomen.
Dat is gelijk Bridgerton dan.
Ga ik weer dingen mogen uitleggen.
Is het Bridgerton of Spartacus bloot?
Ik had u... Ik denk geen van beide.
Of Wendy van Wanten.
Ruurt Sanders bloot, vrees ik.
Oei, oei. Ah, ja.
Of dat is misschien Spartacus bloot, dat weet ik niet. Ja, ik weet het u volgende week te vertellen.
Oké, ja.
Goed. Tech45, financieel steunen. Alsjeblieft.
Zeg, willen we dat weten? Ah, misschien Maarten, dat ik nog mag zeggen voordat jij helemaal afrondt. Dus we hebben, in het kader van het gesprek dat we daarnet hebben gehad over inderdaad social media, hebben we een reach-out gedaan naar Herman Maas. Dat is eigenlijk een expert op het vlak eigenlijk van zo social media en geeft daar heel veel lezingen over op scholen en zoiets. En die we uitgenodigd om binnenkort ook in de podcast eens te komen daarover spreken.
Niet om een lezing te geven.
Nee,
maar
niet om
een lezing,
maar
om
te spreken. Mee in de keer.
Het zou kunnen, hè, een weinig gemakkelijke avond. De montage valt dan ook goed mee.
Nee. Hè?
Goed. Voilà. Tech45, financieel steunen. Dat doe je bijvoorbeeld via paypal.tech45.eu of patreon.tech45.eu. Follow-up. Kom bij ons terecht via e-mail aan reactie@tech45.eu of plaats het gewoon rechtstreeks in onze Slack. Aanmelden kan via slack.tech45.eu. Dit was nummer 658. We zijn er opnieuw op maandag 27 mei vanaf 21 uur via live.tech45.eu. Bedankt aan onze sponsors devia.be, level27.be en SII Belgium. Tot volgende week.
I'll be the guy who's good with computers. Call me Circuit Breaker.
I'm not calling you that.
I really think you should, because I'm hacking into the mainframe. Encryption. Right around you. And activate spell check. Go. I'm in.